Cabin crew, prepare for takeoff.
I wish that I could fly into the sky.
Ik zou mijn jaartje uitproberen, maar bleef uiteindelijk 34 jaar hangen. Welkom in de koffer met Eef. Reis met me mee, met de Blauwe Vliegfamilie en luister naar de hilarische, ontroerende en inspirerende verhalen van piloten en stewardessen. En krijg ook nog eens de beste reistips. Roberto, jij hebt een nevenfunctie bij het VNC. Wat is het VNC?
Nou, misschien eerst even nog een opmerking daarover. Het is eigenlijk geen nevenfunctie, want een nevenfunctie is eigenlijk iets wat je doet binnen KLM, hè, naast je vliegende functie. De VNC is een Vereniging Nederlands Cabinepersoneel, een vakorganisatie die zich bezighoudt met CAO-onderhandelingen en individuele ondersteuning van de leden die aangesloten zijn. En ik ben dus als bestuurder hier gekozen vanuit die leden. En wij hebben een termijn van 4 jaar. En dan na 4 jaar kan je aangeven of je nog een termijn door wil of niet. En dan kunnen ook andere mensen zich kandideren om zeg maar op zo'n bestuursfunctie terecht te komen. Dus het is in dat opzicht dus niet iets wat in de nevenfunctiestructuur zit van KLM. Het staat er echt helemaal los van.
Oké, sorry.
Nee, dat geeft niet. Maar het is wel goed om dat even, denk ik, uit te leggen hoe dat zit. Ja, en de VNC bestaat ook al heel lang. En nou, wat ik er straks ook vertelde, ja, ik kom uit een KLM-nest, dus ik ben daar ook mee grootgebracht, ook met de VNC. En ja, wat je eigenlijk ziet is, want je moet eigenlijk kijken naar het resultaat. Het resultaat is de CAO die er ligt. En in de industrie, wereldwijd, hebben wij gewoon als cabinepersoneel een van de beste CAO's bij KLM. En dat komt door de VNC. Want die timmert al 77 jaar aan de weg bij die CAO's die er gesloten worden.
Wat is jouw functie?
Ik ben in het algemeen bestuur, in de algemene zin ben ik de penningmeester van de VNC. Dus ik ben financieel verantwoordelijk. Dus het geld wat er binnenkomt, maar vooral ook het geld wat eruit gaat, is natuurlijk heel belangrijk. Waar besteden we het lidmaatschapsgeld aan? Dat is heel belangrijk. En daarnaast in de KLM-sectie ben ik algemeen bestuurder. En daar hou ik me bezig met een aantal specifieke zaken, zoals pensioenen. Ik ben lang bij het pensioenfonds, heb ik in het verantwoordingsorgaan gezeten. Ik heb me eigenlijk altijd vanaf dag 1 heel erg geïnteresseerd voor onze pensioenregeling. Want ik zeg altijd, het is naast je salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde.
Ik kan het bevestigen, want ik heb afgelopen maandag mijn eerste pensioenuitkering gehad. Kijk. Fantastisch.
Ja, dus... Dus daar hou ik me mee bezig. Nou, er is natuurlijk nu heel veel aan de hand in de zin van dat de wet is veranderd. Hè. Dus alle pensioenregelingen in Nederland die moeten worden omgezet. En die, zodat het voldoet aan de nieuwe wet, zoals die is afgesproken. Ik hou me bezig met de individuele ondersteuning van leden. Dat vind ik ook een hele leuke en dankbare taak. Want je wordt daarin heel nauw betrokken bij wat er in iemands privéleven speelt. En vaak... Als er in het privéleven iets is, dan heeft dat een effect op je tewerkstelling en op je zakelijke relatie met KLM. En dat is gewoon heel mooi, want je kunt daarin eigenlijk altijd toch wel heel nuttig werk verrichten. Alleen het feit dat je een platform kunt bieden waarop mensen in de veiligheid van vertrouwelijkheid hun verhaal kunnen doen en wij daarin een goede ondersteuning kunnen geven. Niet het luisterend oor, maar ook op inhoud. Gewoon, we kunnen juridische ondersteuning aanbieden. We kunnen gesprekken voeren met deze mensen. Maar ook richting werkgever, richting een UWV als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Of nou, in welke situatie dan ook. We hebben natuurlijk een heel groot en lang bestaand netwerk binnen KLM en buiten KLM. En dat helpt gewoon.
Nou, dat is ook zo, want we hadden het natuurlijk in de vorige aflevering over het idiote van ons beroep, dat je op een vlucht iets heel heftigs kan meemaken. Je komt thuis, nou, die zijn alleen naar de Albert Heijn en naar de HEMA geweest, bij wijze van spreken.
Ja.
En je komt met een hoofd vol met bijzondere dingen thuis, waar je misschien wel last van krijgt. En dan is het ontzettend fijn dat er een plek is waar jij gehoord en gezien wordt en serieus wordt genomen ook.
Ja,
hè?
Ja, precies.
Want mensen die niet vliegen, en dat is natuurlijk ook logisch, die hebben geen idee wat het is om... Nou, je pakt je koffer in, je gaat naar Schiphol. Je hebt geen idee met wie je vliegt.
Nee.
Soms ga je 2 weken op pad. Nou, zeker vroeger in onze tijd, toen wij begonnen, ben je 3 weken weg met wildvreemden. Je hebt geen mobiel, je hebt geen mogelijkheid om met thuis te communiceren. Dat vond ik trouwens wel heel lekker.
Maar hij heeft ook voordelen in
je bent
tijd.
Helemaal losgekoppeld van Nederland. Dat heeft zeker voordelen, ja. Maar dan is het inderdaad heel fijn dat er een plek is. Ik heb uiteraard, ik heb zelf ook die ervaring met VNC in moeilijke tijden steun gehad. Dus dat is fantastisch dat er is. Ja.
Nou, fijn dat je het zo ervaren hebt. En zo is het ook bedoeld, denk ik. En het is altijd, dat is het leuke aan individuele ondersteuning. Je zoekt naar maatwerk en je zoekt naar iets wat bij die persoon past en
juist
bij die omstandigheid.
Ja.
En daar ligt dan ook gelijk de kracht. Hè? En als dat werkt, en ja, ik denk dat wij altijd wel in staat zijn om op enige manier ondersteuning en hulp te bieden. Al is het maar luisteren soms ook al voldoende. Hè?
Juist.
Dat een loket is voor en iemand die naar jou luistert. Het gaat nu om jou als persoon. Het gaat niet over iets collectiefs wat in een CEO zit of wat. Nee, het gaat hier om iets specifieks wat voor jou op dat moment ontzettend belangrijk is. En ja, en ik heb ook altijd gemerkt, mensen zijn ontzettend dankbaar dat dat bestaat. En het is ook heel leuk om naderhand, hoor je dat ook regelmatig terug, weet je, of aan boord. Ik was vorige week, was bekend met Flight Support, dat iemand van de grond zegt, goh, wat doe jij mooi werk daar binnen de VNC. Die had dat weer van een collega gehoord, via. Ja, dat is hartstikke gaaf, weet je. Dat vind je zelf natuurlijk ook fijn om te horen. En het is ook gewoon mooi, want ik zeg altijd, als iemand goed geholpen wordt, die gaat weer terug aan boord in zijn eigen functie. En die wordt een meerwaarde voor het bedrijf. Want die ziet gewoon dat de problemen A, opgelost kunnen worden die er zijn. Dat je wel degelijk gewoon ook weer door kunt in je eigen werk meestal. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar dat de dingen realiseerbaar zijn op het moment dat je er ook over in gesprek gaat. En als je ook het idee hebt dat je ook de goede adviezen krijgt die je nodig hebt en waar je naar het zoeken bent. En als je dat alleen moet doen in een wereld inderdaad die dan te groot is. En je zit al in een kwetsbare positie, dan is dat een hele eenzame, maar ook bedreigende situatie. En dat wil je natuurlijk niet voor mensen, want het kan ons allemaal overkomen. Hè?
Ja.
Het is vaak geen keuze.
Het lijkt me ook, wat dat betreft, toen wij begonnen met vliegen in 87 of zo, was de wereld heel anders. Toen waren er geen prijsvechters, toen was er geen klimaatdiscussie, toen waren hele andere problemen. Maar tegenwoordig ook, juist omdat we internet hebben, alles zogenaamd kunnen zien of denken te kunnen zien. Er is totaal geen nuance in de gesprekken. Kan ik me ook voorstellen dat het voor een bedrijf als KLM ook lastig is om, wat jij net zegt, de zorg voor je personeel, waar jullie voor staan,
mm-hmm,
waar VNC voor staat, om aan de ene kant, de commerciële belangen aan de andere kant, en dan daarboven die paraplu van het vergrootglas van, hè, want we zijn inmiddels de nationale blauwe pispaal geworden, in plaats van nationale trots.
Ja.
Hoe merk jij daar iets van? Of hoe merk jij daar iets van? Ook in de onderhandelingen? Of?
Nou ja, kijk, wat jij eigenlijk omschrijft is de verandering van de samenleving en alles wat dat met zich meebrengt. Of het dan gaat om een privé situatie of binnen het werk of in politieke discussies, maar ook maatschappelijke verhoudingen en al dat soort dingen. Dat merken wij natuurlijk ook hier. Ik bedoel, mensen zijn aan het veranderen qua wensen en qua gedrag. Alleen, het is niet altijd ten goede. En mensen worden ook erg op het verkeerde been gezet door bijvoorbeeld hoe iets gebracht wordt door de media of hoe dingen geframed worden in discussies.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou ja, bijvoorbeeld inderdaad rondom de situatie van onze sector. Hè. Wat je ook net zegt, we zijn een beetje nu de nationale pispaal geworden. Eerst waren het de boeren die de schuld van alle stikstofproblematiek kregen. Toen was het de bouw, of het was eerst de bouw en toen de boeren. En nu is het de luchtvaart. En dan zit je ineens in de hoek met de klappen vallen. Maar het is natuurlijk heel onevenwichtig hoe dit gaat. En dat klopt ook feitelijk gewoon niet. Hè? Want het stikstofprobleem ontstaat niet alleen bij de gratie van de luchtvaart. Het stikstofprobleem ontstaat door de footprint die ieder mens op deze aarde achterlaat. Door zijn of haar gedrag. wat wij doen levert stikstof op. Of je nou thuis op de bank zit of dat je in een vliegtuig zit, dat maakt niet uit. Maar als het gaat om wie draagt hier de grootste verantwoordelijkheid in en wie heeft erin hier de meeste schuld, dan lijkt het nu ineens te gaan alleen om deze sector. En dat is onevenwichtig en dat klopt natuurlijk niet. En ik begrijp ook wel dat als je een krant hebt of je hebt een actualiteitenprogramma of weet ik wat, dat je dingen wil brengen die prikkelen en die aanspreken en die kijkers trekken en luisteraars. Maar het is natuurlijk wel zo dat wat je daarin vertelt of voor het voetlicht brengt, dat moet wel kloppen. En dat moet wel op een manier elkaar steken dat het ook zeg maar hout snijdt. En soms lijkt het ook te gaan over als ik maar mijn kijkcijfers omhoog krijg of mijn oplagen weet te vergroten, dan heb ik mijn eigen doelstellingen gehaald. En de politiek vind ik ook daarin veranderd. De discussies in de Tweede Kamer vind ik de afgelopen 20, 30 jaar, zolang ik ze volg, sterk afvlakken naar het niveau van one-liners. Elkaar gewoon afvangen met one-liners en geen inhoudelijke discussie voeren die gaat over de feiten en over de correctheid van de informatie.
Hoe komt dat, denk je?
Nou ja, het heeft naar mijn smaak te maken met de snelheid. Hè. De social media en de technologische ontwikkelingen maakt dat informatie sneller aanwezig moet zijn. En we zijn eigenlijk gelokt met, we willen snelle prikkels hebben. Dus we willen korte, snelle informatie hebben. En het lijkt wel alsof dat hele grote verhaal wat er eigenlijk achter moet zitten, om een compleet beeld te hebben en om alle relevante informatie op tafel te hebben, dat niet meer telt. Ik kan niet helemaal precies verklaren waar het van komt, maar het is wel iets wat ik zie gebeuren. Mensen die willen gewoon het liefst gewoon een TikTok-filmpje hebben van 10 seconden of een fotootje op Instagram of iets via X heet het nu, het voormalige Twitter en gaan zo maar door. Maar het verhaal is veel groter vaak en het vraagt veel meer nuance en het vraagt veel meer uitleg en het vraagt veel meer duiding van zaken. En
maar kan het ook zijn dat ze die duiding ook niet weten? Als ik kijk bijvoorbeeld met mijn, als blondie zou ik maar zeggen, ik heb natuurlijk niet de kennis die jij hebt, maar ik kijk naar minister Harbers, demissionair minister, die heeft gezegd op een gegeven moment voor de microfoon dat hij, ach ja, Schiphol moet van 500.000 vluchten naar 420.000 vluchten. Mm-hmm. En ach nou ja, en dat Amerika daarop reageert, dat nemen we dan maar voor lief. Ja. Bij mij gaan alle haren recht overeind staan, want omdat ik een beetje weet. Maar wat denk jij op dat moment dat zo'n man dat zegt?
Ja, dan vind ik dat een onverstandige uitspraak, omdat het gaat namelijk niet alleen om Schiphol in zulke situaties. KLM is niet het enige bedrijf wat vliegt naar Amerika en daardoor zeg maar geraakt wordt in zijn belang. Er zijn heel veel Nederlandse bedrijven die in Amerika zaken doen. En er zijn heel veel Nederlanders die naar Amerika reizen en omgekeerd Amerikanen die naar Nederland reizen. Met allerlei verschillende redenen. En die zouden er ook in geraakt kunnen worden als door dit gedrag en deze uitspraken bijvoorbeeld een Philips, een Shell, een Unilever, een Ahold, en gaan ze maar door. Ook geraakt wordt doordat de economische sancties volgen hierop. Wat zomaar zou kunnen, want het is vrij ongenuanceerd, vind ik, zo'n uitspraak. Dan heb je veel meer, een nog veel groter probleem dan datgene wat jij zegt dat je naast heeft, namelijk het verlagen van stikstofuitstoot. Het houdt niet op bij een grens namelijk. Het is niet een probleem wat zich alleen veroorzaakt wordt door deze sector. Dit is een maatschappelijk probleem waar iedereen die op deze aarde als mens aanwezig is een verantwoordelijkheid in heeft, in gedrag, in bewustzijn over wat je doet qua consumptiegedrag en qua levensstijl. En dus moet die oplossing ook uit al die hoeken komen en moet iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid willen pakken. En dat vraagt om hele genuanceerde discussies met elkaar. En vooral luisteren naar elkaar. Van, hoe kijk jij er tegenaan? Wat vind jij? En je moet je denk ik vooral laten leiden door de feiten zoals ze zijn. Hè? Dus er moet gedegen onderzoek zijn wat dingen aantoont. En wat we niet weten, dat moeten we dan gaan onderzoeken. Maar zomaar blindweg zeggen, nou ja, als we dan Schiphol laten krimpen, dan zijn al onze problemen opgelost. Stikstof houdt niet op bij de grenzen.
Nee.
Het waait niet tot aan de grens en nou dat ja, het daar dan stopt.
Het is natuurlijk ook krankzinnig om als nou, een postzegel op de wereldkaart wat Nederland is. Hè. Wij hebben natuurlijk die eindeloze vluchten gehad over landen waar geen end aan kwam. En je ziet alleen maar zand en je ziet drie lampjes onderweg. Noem het maar op, Iran, Australië. Die enorme landen waar luchtvaart enorm in de lucht, in de lift zit.
Ja.
He, dus aan de ene kant wordt enorm geïnvesteerd onze Pieter,
ja.
Notabene, ja. Potverdorie.
Nou, ik wilde het net zeggen. Kijk naar India bijvoorbeeld, weet je wel. Enorme luchtkwaliteitproblemen, hè, in het land,
ontzettend.
In de grote steden. Maar een luchtvaartsector die gewoon hard kan groeien. En ik denk dat die dingen ook gewoon samen kunnen gaan. Want laten we ook een beetje vertrouwen houden in onszelf als mensen. We hebben natuurlijk ook in het verleden allerlei problemen op een goede manier het hoofd weten te bieden. En ja, de wereld is complexer aan het worden. De problemen zijn anders van aard. Maar ik geloof ook wel in wat wij kunnen als mens. Als we maar goed samenwerken. En als we maar met ook, nou ja, vooral ook respect naar elkaars argumenten luisteren. En ook alle stakeholders die hier een rol hebben of een rol zouden moeten hebben, hierin betrekken. En dus vind ik het eigenlijk vanuit zo'n overheid een wat gemakkelijke manier om te denken, oh, dan los ik het nu maar op deze manier op. Kijk, meneer Harbers is misschien straks weg, maar daarmee zijn de problemen niet op.
Nee, hij verlaat het zinkende schip. En,
ja, nou ja, goed. Kijk, het gaat erom dat een regering uitstraalt naar de samenleving, denk ik, dat de maatschappelijke problemen waar we allemaal last van hebben, dat je die ook met elkaar wil oplossen. En dat kan niet door alleen maar één sector eruit te pikken en te zeggen, nou, daar ga ik nou eens even flink aan de knoppen draaien. En dan heeft niemand een probleem meer. Want dat is natuurlijk gewoon volksverlakkerij.
Nou ja, en het is ook best vreemd dat je je treft, want onze regering heeft invloed, of de KLM heeft invloed op wat de regering wil. Of wat de overheid wil. En aan de andere kant, het is zo dubbel, zie je dat een Qatar Airways of Emirates of zo, die mogen dan de slots invullen die de KLM kwijt is geraakt. Dat is toch ook idioot?
Nou ja, daar zie je ook dat die belangen ook soms tegengesteld zijn. Hè? Aan de ene kant pleit je voor krimp. Aan de andere kant hebben we gezien het conflict in de Oekraïne een probleem met gasleveranties in Nederland. Nou, dat is natuurlijk van cruciaal belang voor een samenleving. Hè. Ik bedoel, niemand wil in de winter thuis zitten zonder dat de kachel aan kan. Dus dat is een soort ondergrens, hè, waar je als samenleving voor moet zorgen dat je daar niet doorheen zakt. En dat betekent dus dat wij andere energiebronnen moeten hebben om dat gat wat er nu ontstaan is door de stopzetting van die gasleveranties, dat wij daar iets anders voor terug moeten hebben. Nou, dat is LNG is daar een van de oplossingen voor. Dat komt uit het Midden-Oosten. Nou, en in ruil daarvoor krijg je dus wat extra landingsrechten erbij, zeg ik dan maar, vanuit mijn invalshoek. Zodat we in ieder geval dan de LNG-leveranties en de olie- en gasleveranties uit die landen veilig weten te stellen. En dan kijken we even, knijpen we even een oogje dicht als het gaat om de arbeidsverhoudingen binnen dat soort landen en maatschappijen.
Precies.
Maar dan hebben we in ieder geval dat doel veiliggesteld. En ja, dan moeten we KLM maar eventjes geweld aan doen door wat af te pakken. Ja, het is niet evenwichtig. En het is ook, vind ik niet slim, want de burger is veel slimmer. Omdat ik al net zei, tegenwoordig de nieuws gaat heel snel met internet. En iedereen kan altijd alles overal wel zo'n beetje vinden. Hè. Dus je prikt hier ook zo doorheen. Als je daar een beetje kritisch op bent. En als je eens wat gaat onderzoeken hoe het werkelijk zit. En dan denk ik, ja, ik snap dat het een moet gebeuren. Maar het ander moet ook gebeuren. En dus moet je daar heel erg voorzichtig in zijn. Hoe je die dingen doet met elkaar. En zou je toch veel meer de discussie aan moeten gaan. Van jongens, dit is niet alleen een probleem van de overheid. Maar we hebben hier allemaal een rol en een verantwoordelijkheid in. En een bedrijf, KLM. Dat vind ik ook heel erg leuk aan dit bedrijf. Is altijd al bezig geweest met
het
opletten van wat ben ik aan het doen met mijn uitstoot en noem maar op. Want we staan niet voor niks al zo lang op de Dow Jones Sustainability Index op plek 1. Ik geloof nu al 16 jaar achter elkaar of zoiets.
Daar hoor je nooit iets over.
Daar hoor je niks over, maar dat komt natuurlijk niet uit in die discussie.
Maar dat is toch idioot, hè? Dus even feitelijk. Dus je gaat een bedrijf wat al 16 jaar op nummer 1 staat van alle landen. die duurzaam op een duurzame manier, of de meest duurzame manier, zijn bedrijf aan het voeren is. Die wil je dan weg hebben of die moet je verminderen. Terwijl je ook weet, als mensen niet hier op Schiphol op kunnen stappen, dan gaan ze naar België of naar Duitsland of weet ik het waar. Dus dan ga je, dan laat je mensen op andere maatschappijen opstappen die minder duurzaam zijn. Omdat het jou toevallig niet uitkomt dat Schiphol, of dat omdat die man 85.000 keer per dag belt dat hij geluidsoverlast heeft.
Ja.
Dat is toch krankzinnig?
Nou ja, kijk, zoals je het zegt, is het krankzinnig. Maar het is wat mij betreft ook wel zo. Natuurlijk moeten de mensen die last hebben van wat wij doen, moeten ook aandacht hebben. En er moet ook gezocht worden naar iets. Zodat hun problemen afnemen of
verhuispremie
ophouden. Nou ja, whatever. Maar dat wil niet zeggen dat je het heel eenzijdig kan gaan doen en dat je daarmee ook de oplossing voor alle problemen hebt gevonden. Want dat is gewoon niet zo. Dus er wordt gewoon een verkeerde voorstelling van zaken iedere keer naar buiten gebracht. En dat het ook niet de wil van de burger is, dat blijkt ook wel. Want daarom staan ze tot op de oprit in de rij van de zomer op Schiphol om op het vliegtuig te stappen om met vakantie te gaan. Die mensen willen gewoon vliegen. Dus, en de burger, nogmaals, is niet dom. Dus probeer die burger ook niet zo te benaderen door doorzichtige, onvolledige, onjuiste argumentatie iedere keer naar buiten te gooien als overheid. En te zeggen, nou, als we dat nou doen, dan komt het allemaal goed. Want die burger weet namelijk al lang dat het zo niet zit. En ik vind het ook gewoon, ook getuigen van een beetje dédain. En ik denk dat dat ook de reden is dat je die grote politieke aardverschuiving nu hebt gehad. Dit koopt natuurlijk al een tijd lang in deze samenleving. En dat zie je trouwens in heel veel andere landen ook. Het is in Europa, denk ik, in de meeste landen niet anders. En ik snap ergens ook wel van de overheid dat ze ook heel veel zaken niet weten hoe ze het moeten oplossen. Maar zeg dat dan. Wees daar eerlijk over en zeg ook gewoon, joh, dus er zijn problemen waarvan wij als overheid op dit moment gewoon nog niet weten. Hoe kunnen we het oplossen? Maar we zijn er mee bezig. En dat. In plaats van dat je zegt, nou ja, weet je, het is de bouw die moet stoppen. Want
we PFAS doen net alsof,
en dit en dat. En nou, oh nee, dan klopt dat niet. De boeren zijn het probleem. Nee, daar komen we ook niet uit, die discussie. Oh, nou, dan de luchtvaart. Ja, dat werkt niet. Daar gaat een burger niet voor. Die wil dat niet. Die wil gewoon dat er eerlijk gesproken wordt over wat is er aan de hand. En wat zijn mogelijke oplossingen. En de burger is zelfs ook bereid ervoor te betalen. En KLM doet al heel lang research en is al heel lang bezig met het verlagen van zijn footprint. Het is begonnen met het verhogen van het rendement van het bedrijf. Hè, als bezuiniging, als je minder gewicht in een vliegtuig stopt, dan vliegt het goedkoper. Heel simpel, dus dan hou je meer geld over.
Weet je wanneer dat ongeveer is begonnen?
Oh, maar dat is al begonnen bijna met de oprichting van KLM.
Ja, ik weet
want
nog
ook
wel.
Toen gold het al, dat gewicht is gewoon, dat gaat ook. Dus je kunt maar of je kiest voor passagiers, of voor brandstof, of voor vracht, of een combinatie ervan.
Ja.
En die combinatie bepaalt hoe ver je met een vliegtuig kan vliegen. Zo,
ja.
Dat is altijd al zo geweest. Dus er is altijd heel erg gekeken naar wat nemen we mee en met welk doel.
We hadden eerst van die ijzeren koffiepotten in de eerste klas.
Ja.
En dat is op een gegeven moment van die plastic koffiepotten geworden.
Ja, en we hadden metaal bestek in de toursklas en zilver bestek vroeger in de eerste klas. Dat was allemaal enorm veel gewicht. Hè. Praat je over honderden kilo's wat je meenam.
Ja, ja.
Nou, daar zijn ze op een gegeven moment overgegaan naar plastic bestek. Nou, nu stel je met elkaar vast, plastic bestek is niet milieuvriendelijk.
Dus nu is
toen zijn
bamboe.
Ze naar afbreekbaar gegaan. Toen bleek dat toch weer dat ook niet het meest ideaal is. Nu zitten we inderdaad op bamboe. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je ziet dat je een ontwikkeling doormaakt. En door schade en schande en door onderzoek en beleid. En zeg maar op een zinvolle manier met elkaar zoeken naar wat de meest goede oplossing. Dat je dus ook wel meters maakt. Ook als organisatie, ook KLM. En KLM bijvoorbeeld rondom de belasting op brandstof die er niet is internationaal gezien. Dat is een afspraak. Die stamt uit de jaren 60, maar dat is een internationale afspraak. Je kan als KLM alleen zeggen, als Nederland, we gaan KLM belasten voor de kerosine die getankt wordt. Maar dan doe je iets heel eenzijdigs en dan raak je één bedrijf in zijn belang. Maar de hele sector gaat gewoon door met de afspraak zoals die geldt internationaal.
Oh, is dat zo?
Is
het wereldwijd dat niemand, geen enkele luchtvaartmaatschappij, betaalt niemand belasting op kerosine?
Ja,
waarom is dat eigenlijk?
Ja, er is ooit in het verdrag van Tokio, als ik mij dat goed herinner, is dit afgesproken. En destijds had dat te maken met de kijk op de luchtvaart was toen heel anders. De luchtvaart was toen echt iets wat verbond, wat zorgde voor snelle manier van vervoer, efficiënt, veilig. Ook in die tijd was het al veel veiliger dan bijvoorbeeld over zee of wat dan ook. En dat moest gestimuleerd worden.
Ja.
En om zeg maar de kosten te drukken, is er toen gesteld in dat verdrag, wij voeren geen fiscale heffing in op brandstof wereldwijd. En nu zijn er natuurlijk, dan ben je weet ik hoeveel jaar verder, 40, 50 jaar verder. En daar zijn heel veel landen, die hebben helemaal geen trek erin om die fiscale heffing alsnog in te voeren. Want dat drukt ze in de kosten. En dat zou kunnen betekenen dat passagiers minder gaan vliegen. Nou, volgens mij gaat het vooral dan om bewustwording die je creëert. En dat is ook goed, want ook rondom vliegen moeten mensen bewust zijn. Is het strikt noodzakelijk dat ik voor een lunchafspraak van Amsterdam naar Londen vlieg? Of kan ik misschien ook met de trein gaan of ik doe het niet? Het gaat hier om gedrag van mensen en om het bewustzijn over je gedrag.
Maar
en dat is niet alleen voor onze sector. Dit geldt, als je thuis weggaat, vroeger liet je misschien wel eens de kachel aanstaan.
Nee, nooit. Nooit meer.
Nee, en nu denk je, oh ja, gas, ja, weet je. We weten allemaal hoe laat het is op dat.
Ja.
Dus daar
en de prijs helpt. Ik kan me nog wel herinneren, vroeger als ik dan wel eens, was ik 23 of 24, vertelde dat ik bij de KLM werkte. Nou, dat was, KLM was dat was iets glamorous, hè? Dat was iets bijzonders. Vliegen was iets bijzonders en zeker met KLM.
Klopt.
Je had geen prijsvechters nog.
Nee.
Dus ik denk ook wel eens, als wij zouden betalen voor wat een ticket echt kost, dan ben je eigenlijk al gelijk van het probleem af met uitstoot en zo. Want dan kunnen ook mensen veel minder vliegen.
Nou ja, kijk, de kostprijs is wel omlaag gegaan. Hè. Dat komt door innovatie, dat komt door slimmer werken, efficiënter. De techniek heeft ons ontzettend geholpen. Als je vroeger, bij wijze van spreken, van puntje naar puntje vloog, dan vloog je vaak via een omweg. Je wist niet wat voor weer het onderweg was. Dus als je tegen een bepaald weergebied aanvloog, moest je gaan omvliegen. Haalde je misschien je volgende bestemming niet. Moest je naar beneden, moest je brandstof gaan tanken. Gaat maar door. Het was allemaal veel minder efficiënt dan nu.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Een auto van 20 jaar geleden is veel minder efficiënt dan een auto van vandaag de dag. Toen reden we met benzinemotoren hoofdzakelijk. Nu zie je steeds meer elektrisch rijden. Elektrisch rijden is veel efficiënter dan een verbrandingsmotor. Dus de ontwikkelingen van techniek die helpen gewoon ontzettend met dat soort problemen. En daardoor kan de prijs van wat iets kost ook omlaag. Hè. Elektrische auto's zijn nu nog duur, maar als straks op grote schaal dit geproduceerd wordt en de investeringskosten die dat met zich mee heeft gebracht om dit te ontwikkelen zijn terugbetaald, dan gaat die prijs ook omlaag van die auto's. Dat weten we gewoon ook. Maar er zijn kosten die gemaakt worden en die moeten terugverdiend worden. En zo geldt dat in onze sector natuurlijk ook. Je maakt kosten omdat je iets aan het onderzoeken bent, omdat je iets wil verbeteren. En dat moet wel verdiend worden. Er zijn industrieën waarbij de financiering van research en development aan de voorkant al ingeprijsd wordt in het product. Er zit dan een opslag in het product, in de kostprijs. Dus dan wordt het aan de voorkant gefinancierd.
Zoals?
En de farmaceutische industrie werkt voor een groot deel zo. Die hebben grote researchafdelingen. Daar gaan miljarden in om. En dat zie je ook in de prijs van de medicatie die je vaak nu inkoopt. Alleen dat is al onderzocht. Daar is al research naar gedaan. Dat is al goed bevonden. Is al beschikbaar op de markt. Maar er zit vaak een opslag in die dingen om toekomstige research mee te financieren.
Ja,
dat is
gewoon
een andere manier van de dingen financieren. Nou, wij hebben geen toeslag op onze tickets om toekomstige research te financieren. Dus dat is een andere manier van zaken doen met elkaar. En omdat het dus eigenlijk hele goede ontwikkelingen zijn geweest. Steeds meer lichtgewicht. Hè. Een vliegtuig nu bestaat hoofdzakelijk uit composiet. Dat is een samenstelsel van kunststoffen die eigenlijk een vliegtuig lichter maken. Vroeger had je in het begin houten vliegtuigen. Toen werden dat vliegtuigen met veel metaal. Dat werd aluminium. En van aluminium zijn we nu voor een groot deel, 80% is nu composiet. En dat is lichtgewicht materiaal. Gaat langer mee, is minder gevoelig voor corrosie en ga zo maar door. Dus het is een product wat gewoon eigenlijk gewoon een hogere waarde heeft, technologisch gezien. Ja, daar zitten kosten aan verbonden. En die moeten terugverdiend worden. Maar op den duur is dit dus veel beter voor het milieu en voor de portemonnee van een passagier die bij ons opstapt. En dus ook voor KLM. En zo zie je dus eigenlijk constant bewegingen gewoon in elke sector. waarin je gewoon ziet dat er een ontwikkeling is. En dat gaat natuurlijk niet altijd gelijk in één keer goed. Dat is ook een realiteit.
Nou, en bovendien, als je terugkijkt naar, in ons geval, 36, 37 jaar vliegen. Dat is een enorme ontwikkeling geweest, maar dat heeft wel tijd nodig.
Zeker.
Als je nu een zaadje in de grond stopt, dan heb je ook niet meteen de oogst. En als ik naar de discussies op tv kijk, en met name ook naar minister Jette, die maar loopt te pushen, dat ik denk van joh, mensen moeten ook de tijd krijgen om... om dingen te kunnen veranderen. Als je al kijkt naar hele praktische dingen in het elektriciteitsnet, dat kan die verandering helemaal niet aan.
Nee.
Dus ik kan me ook voorstellen dat in de luchtvaart zijn er ook dingen die je heel graag sneller zou willen, maar dat kan gewoon niet.
Nee, en dat is iets inderdaad dat moet beter, denk ik, uitgelegd worden. En daar moet ook meer tijd en begrip voor zijn, zowel bij de industrie zelf als... bij de mensen die daarin geraakt worden, dus de werknemers. Want anders dan zou je zo'n industrie gewoon zomaar de nek om kunnen draaien. En wat je doet eigenlijk is het alleen dus binnen de grenzen van Nederland. Want we zijn toch wel een beetje ondertussen een outcast aan het worden in hoe we omgaan met deze sector in Nederland ten opzichte van Europa, noem maar op. We hebben net het voorbeeld van India gegeven, maar aan de grens van Europa, Turkish Airlines, hebben daar een luchthaven een paar jaar geleden geopend. En daar kunnen 150 miljoen passagiers per jaar verwerkt worden. Dat is de capaciteit. Dus en zo worden er gewoon luchthavens worden continu uit de grond gestampt. En dat betekent dus dat er een enorme capaciteit daar wordt neergezet. Ja, en wij zouden gewoon heel veel kwijtraken. Niet alleen als KLM, maar ook van onze infrastructuur, van onze positie economisch in de wereld, als je hier op door blijft gaan met elkaar. Ik denk dat het is zorgwekkend dat het zo eenzijdige discussies zijn bij tijd en wijle.
Als jij gesprekken hebt met KLM, hebben jullie het hier dan ook over?
Ja, wij hebben met KLM in de CAO afgesproken dat wij gezamenlijk lobbyen als het gaat over de belangen van KLM en van de werkgelegenheid. Want dat is natuurlijk onze eerste concern.
Waar lobby je dan?
In Den Haag en in Brussel. Dus wij stemmen dat soort zaken op elkaar af. Vooral ook omdat er natuurlijk toch wel een gevoeligheid aan zit als het gaat om optreden in de pers. Hè. Ik bedoel, de pers weet je altijd wel te vinden, maar die hebben een belang. Die willen iets verkopen wat gewoon... chocoladeletters in de Telegraaf.
Ja.
Staat veel beter dan een genuanceerd artikel in een Volkskrant of in een NRC. Daar is toch minder publiek in geïnteresseerd. Dus het is ook heel erg afhankelijk van wanneer breng je iets naar buiten. Wat is je boodschap? En denk je dat doel dan daarmee ook te bereiken? Anders kan je maar beter soms niet iets naar buiten brengen. Dus ook dat wordt nauwkeurig afgestemd. Je moet gewoon heel voorzichtig en genuanceerd ermee omgaan. Vooral ook omdat je ligt eigenlijk al op de grillplaat. Je kunt het ook verergeren door je eigen gedrag. Hè? Dus je moet ook heel erg opletten met... treed ik op in een actualiteitenprogramma om daar het standpunt van de VNC of van KLM uit te leggen? Of sla ik dat gewoon over, die uitnodiging, omdat je er eigenlijk niks bij kan winnen?
Nou ja, want het is inderdaad ook, volgens mij is het, ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, sinds de coronacrisis is dat eigenlijk wat dwingender geworden, hè? Met de staatsagent. Dat vond ik ook verbazingwekkende onderzoeken die die man had gedaan. Hoe heb jij dat ervaren, die staatsagent?
Ja, dat is weer iets heel anders. Kijk, maar nog even terugkomt op dat klimaatprobleem. En hoe dat eigenlijk steeds meer aandacht heeft gekregen. En inderdaad, dat is ook wel iets wat je ziet. Het wordt wat dwingender, hè? Steeds meer dwingend. Dat is gewoon zorgwekkend. Want wat ik al zei, dat heeft te maken met de nuance die steeds meer weg lijkt te vallen in dit soort discussies. En de feitelijkheden die gewoon niet kloppen. En dat is natuurlijk iets, ja, dan ben je alleen nog maar bezig met beeldvorming bestrijden en gevoelens en emoties van mensen tot bedaren te brengen. Daar moet zeker aandacht voor zijn. Als je hinder hebt van wat wij doen, dan moet dat zeker aandacht krijgen. Dan moet er zeker naar geluisterd worden. Maar het is en. Want er zijn ook 300.000 mensen in dit land die direct hier hun inkomen aan ontlenen. En die mensen mogen ook aandacht hebben. En daar moet ook naar geluisterd worden. Die hebben ook een belang. Dus Nou ja, en dan op jouw vraag, hoe heb je dat met die staatsagent ervaren? Nou kijk, ik denk dat het duidelijk is dat een bedrijf als KLM het niet had gered zonder staatssteun tijdens corona.
Ja.
Maar wat ik ook daar in die discussies erg eenzijdig vind en gewoon jammer dat dat zo lijkt te blijven doorgaan, alhoewel de discussies nu al wat zijn gaan liggen natuurlijk. We zijn alweer redelijk wat voorbij het hoogtepunt van corona gelukkig, maar het lijkt erop alsof KLM iets heeft gehad wat een ander niet heeft gehad. En ja, dat is natuurlijk niet juist. Wij hebben een regeling gehad die de overheid zelf heeft bedacht voor alle bedrijven in Nederland en ZZP'ers die het moeilijk hadden, dat je steun kon krijgen. En dan is er altijd een bedrijf, in dit geval was het KLM, die de meeste steun krijgt. Maar die had ook het grootste gat in zijn inkomen. En er is altijd een bedrijf wat het kleinste is of een ZZP'er die het minst krijgt. En nu leek het ineens te gaan omdat degene die dus het meeste heeft gekregen uit die pot ook maar een offer moest gaan brengen, on top of. Wat al die anderen niet hebben is opgelegd. En dit is afgedwongen vanuit de overheid. Dit is niet iets wat in een gesprek met elkaar besproken is en gekeken naar de redelijkheid en de wenselijkheid hiervan. Nee, wij zijn gewoon als personeel hierin met ons rug tegen de muur gezet. Het werd een voldongen feit. Als u dit niet doet, dan krijgt hij die steun niet.
Als enige in Nederland, hè?
Als enig bedrijf, hè? Terwijl een ander groot bedrijf, de Nederlandse Spoorwegen, ook een zeer groot bedrag aan steun heeft gekregen. En gegund en terecht. En ik denk dat dat goed is geweest. Ik denk dat het een uitermate slimme zet van de overheid is geweest om bedrijven op deze manier te helpen. Want doe je het niet, dan krijg je nou ook heel veel schade in je economie. Dus dan ga je het uiteindelijk weer terugkrijgen als samenleving. Want er gaan er heel veel bedrijven waar dan failliet gaan, ook KLM. En waar waren die mensen daarna dan naartoe gegaan? En we hebben elkaar nu in deze slechte tijd geholpen. En we zijn daar ontzettend dankbaar voor, denk ik, als KLM-personeel. Maar wij zijn wel de enigen die op deze manier, zeg maar, gedwongen zijn om een deel van de arbeidsvoorwaarden in te leveren. En dat is niet transparant gegaan. En dat is ook natuurlijk iets wat, zeker voor mij als vakbondsbestuurder, als degene die aan zijn achterban moet uitleggen wat is hier gebeurd en is dit redelijk en is dit billijk en verhoudt dit zich tot wet en regelgeving en cao-afspraken, die daarin gewoon met zijn mond vol tanden staat, want gewoon niet weet wat er precies gebeurd is en wie welk initiatief in deze gesprekken heeft genomen. En dan heb je eigenlijk gewoon geen tekst en uitleg bij wat er gebeurt. En dat is een hele ongemakkelijke en oncomfortabele positie. En daarnaast, en dat ja, vind ik dan ook jammer als je kijkt in die rapportage, de framing rondom het in het buitenland wonen van personeel wat werkt bij KLM, als zijnde dat belastingontwijkers zouden zijn en dat gestimuleerd wordt. Nou, niets is waar daarvan, want ik kan zelf zeggen als in Zwitserland wonende Zwitserse staatsburger dat ik woon daar om moverende redenen. En niet omdat ik daarmee fiscaal beter af zou zijn. Sterker nog, ik betaal gewoon mijn belasting in Nederland. Maar je wordt wel eigenlijk erbij gelapt op een hele onfrisse manier in een discussie. En op een manier dat ik denk, een man van die statuur, het doet ook afbreuk aan je eigen statuur, denk ik dan. Waarom klop je dit zo op? Wat is hier nu eigenlijk het doel wat je daarin nastreeft? En ik heb het nooit kunnen ontdekken. En het levert alleen maar schade op. Het levert alleen maar afstand op tussen overheid en burgers.
Nou ja, en het gaf anderen ook een stok om de KLM mee te slaan. Want als, als die staatsagent dus bij het beeld was, die man die mag overal bij zijn. Dus die heeft alle geheimen gezien van wat daar allemaal voor slechts gebeurt.
Ja.
En die heeft daar een rapportage van gemaakt. Als het niet zo schadelijk was, was het eigenlijk hilarisch dat je gaat zeggen tegen mensen die van nature nomades zijn, want anders ga je niet vliegen.
Ja, dat klopt wel, ja.
Je hebt reizigersbloed in je, dat reislustige in je. Dus dan zou je kunnen voorstellen dat Nederland eigenlijk te klein is voor wie je bent van nature. Dat die man gaat zeggen, nou wat, die gaan voor belastingtechnische, er zullen heus drie man.
Die zullen er best zijn. Maar ook dat mag, hè, want de feiten zijn gewoon zoals ze zijn. De overheid maakt namelijk de afspraken bilateraal tussen landen. Wat de belastingafspraken zijn. Dus als de overheid vindt dat dat niet in orde is, dan moet de overheid bij zichzelf te raden gaan en die afspraken aanpassen. Ja. En dan moet je niet een bedrijf of werknemers die daar mogelijk gebruik van maken, betichten van belastingontwijking, want belastingontwijking mag, want je handelt binnen de afspraken van het verdrag. En het is ook nog eens een keertje zo, een werknemer bepaalt niet of het vinkje inhouding loonbelasting aanstaat of niet, dat bepaalt de fiscus. En alleen als de fiscus zegt in dit land dat is akkoord, dan kan er een seintje gegeven worden aan de salarisadministratie en gezegd worden bij die persoon mag het vinkje belastingheffing aan uit worden gezet. En dat gaat allemaal langs deze lijnen, zoals ik net zei, langs hoe de verdragen in elkaar steken en of daar akkoord op gegeven kan worden of niet. En het is, ja, ik vind het heel spijtig en echt ook wel vervelend dat je als werknemer daarin eigenlijk in een discussie gezogen wordt waar jij gewoon helemaal buiten staat en waar je gewoon geen enkele sturing op hebt. Want je wordt toch een beetje met een scheve nek door het
leven. Ja, zeker.
Aangekeken door mensen en dat is niet fijn.
Nee. Tot slot, als jij minister van Transport zou zijn. En jij gaat maandag naar Den Haag en je hebt carte blanche. Wat zou dan het eerste zijn wat je zou doen of veranderen?
Nou, ik heb het eigenlijk al een beetje gezegd. Ik denk wat voor mij altijd heel erg belangrijk is in dit soort discussies, is dat je gewoon, het is natuurlijk niet, het is niet eenvoudig. Maar leg wel uit waar de grenzen zitten, waar je tegenaan loopt, ook als minister. Wees daar open en transparant over. Leg ook vooral uit dat deze problematiek niet door één sector of door één groepje mensen veroorzaakt wordt. Dat dit iets is wat ons allemaal raakt, waar we allemaal een verantwoordelijkheid in hebben. Dat het gaat om gedrag van mensen. Dat in dat gedrag iets moet veranderen. Dat je als overheid daar een rol in hebt. Dat je dat moet stimuleren, dat gedrag. En dat kan ook wel met wat sturende maatregelen zijn. Maar je moet ook goed kijken naar de effecten van wat je dus aan maatregelen uitspreekt en oplegt. Want wat ik er straks ook zei op je vraag, hè, de reactie van Amerika over het feit dat er nu dwingend, dat men probeert dit alsnog op te leggen, die krimp op Schiphol. Dit kan zomaar doorwerken op de effecten en de belangen van ook heel veel andere grote ondernemingen in Nederland. En als, ik noem wat, ASML straks zijn chipmachines in Amerika niet meer kwijt kan, omdat er met meneer Trump in aantocht straks misschien een handelsconflict op die manier ontstaat, dan valt ineens heel eind over van de kaart met al zijn werknemers. En dan is daar ineens een bedrijf wat in grote problemen misschien komt. En dat komt dan door wat je hier in gang hebt gezet. Dus ik zou vooral zeggen tegen de samenleving, en we hebben hier met z'n allen een verantwoordelijkheid en een uitdaging. En laten we ook gezamenlijk en op een genuanceerde manier langs feitelijkheden met alle stakeholders die hier een belang hebben om de tafel zitten en kijken hoe je die dingen kan oplossen. En dat vind ik het mooie aan Nederland. Dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden in Nederland. Volgens mij was hier altijd een heel goed poldermodel wat heel goed werkte. En volgens mij werkt dat nog steeds zo. En ja, ik kom uit een land met referenda. En dat is voor ons het poldermodel. En dat werkt ook goed. Uiteindelijk moet je kijken naar waar ligt het gewicht in de samenleving. En wat wil de meerderheid. Maar betrek ook de samenleving daarbij, weet je. Dus ik zou ook vooral denken, ik denk dat het ook wel tijd is voor een aanpassing van het politieke bestel in dit land. Ik denk dat je toch meer toe moet bewegen ook naar de wil van wat de burger wil. En dat moet je denk ik ook vanuit lokaal naar provinciaal en naar landelijk echt inrichten. Zoals ik dat in Zwitserland ook ken. Je kunt lokaal referenda hebben. Je kunt op kantonaal bij ons, dus provincieniveau, referenda hebben. En op landelijk niveau. Want de problematiek in Groningen is heel anders dan de problematiek in Den Haag. Want als ik niet getroffen word door gaswinning, ja, dan spreekt mij dat niet 1, 2, 3 aan. Maar als ik een fileprobleem heb in de Randstad, omdat het dichtslipt, dan wil ik dat daar wat aan gebeurt. En dan zal het die Groningen veel minder aanspreken wellicht. Zo moet je dus echt ook kijken naar van,
goed idee zeg.
Hoe kan je zo'n bestel,
kan je niet de politiek ingaan?
Nou, dat gaat mij niet lukken.
Nee?
Nee, ik ben geen Nederlander.
Oh ja, dus, jij bent natuurlijk Zwitser, ja. Ja.
Nee, maar ik denk wel dat,
een fantastisch
daar,
idee.
Dat je daar met elkaar wel gewoon ook weer bruggen kunt slaan naar elkaar. En dat je daarin ook de samenhorigheid, en dat is natuurlijk echt in de samenleving van ultiem belang, dat je gewoon ook elkaar in met elke, he, met de problematiek zoals die zich voordoet in het leven van een ander, dat dat ook veel meer weer de aandacht krijgt onderling. Want we worden erg tegen elkaar uitgespeeld op dit moment. En dat is niet, denk ik, in niemands voordeel. Het werkt niet op bedrijfsniveau, maar het werkt ook niet tussen burgers onderling in de maatschappelijke verhoudingen. Het is, en ik vind wel, de politiek en de media hebben daarin in de laatste jaren ons niet de beste dienst bewezen. Ik ben er wel heel kritisch op. Ja.
Mooi. Dank je wel voor dit verhelderende gesprek.
Ja, ik vond het heel leuk. Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Heb je nou zelf een gek, spannend of prachtig verhaal te delen? Mail me dan. Evelien van der Werf met dubbel F @gmail.com. En tot de volgende keer in de Koffer met Eve.